Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's. En daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling. Ik zit hier op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En ik zit hier niet alleen. Ik zit hier sowieso met mijn geluidstechnicus Arno Naren. Maar ook met de leerlingen van 4 HAVO Metus Montessori Lyceum. Laat je horen! Ja, we hebben er zin in. Ze hebben de hele dag onderzoek gedaan naar een bepaald onderwerp, naar dat actuele thema. En vandaag de dag is dat thema kunstmatige intelligentie. En nou denk jij misschien, luisteraar, kunstmatige wat? Kunstmatige, hè? Misschien heb je nog nooit gehoord over het onderwerp. Misschien ook wel. In ieder geval, het is vandaag de dag volop aanwezig. En ook in ons dagelijks leven. En mogelijkerwijs in de toekomst gaat het vormen aannemen waar we misschien wel heel bang voor moeten zijn. Of niet? Moeten we het juist omarmen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar allereerst, wat is het nou precies? 6 experts hier bij mij aan tafel. En die kunnen je wat meer uitleggen over inderdaad die definitie van kunstmatige intelligentie. Serdar, zou jij mij daar iets meer over kunnen vertellen? Wat is nou precies kunstmatige intelligentie?
Ja, Marjolein, kunstmatige intelligentie of artificial intelligence. Dat zijn al bij 2 moeilijke woorden. Maar wat ze ermee bedoelen zijn gewoon apparaten die de data-impulsen vanuit hun omgeving opnemen. En op basis van deze data-impulsen maken ze hun beslissingen en corrigeren ze mogelijke defecten. En voor de mensen die niet weten wat data-impulsen zijn, dit zijn prikkels of kleine prikkels, net zoals wij mensen dat hebben, uit de omgeving en we nemen die op.
Ja, het is wel goed dat je meteen die vraag beantwoordt, want ik wilde hem al stellen. Ik weet het zelf ook niet precies wat dan zo'n data-impuls is. Maar goed, een definitie heb je gegeven, die is me zeker helder. En toch, waar vinden we nou kunstmatige intelligentie in terug? Sachide, kan je me iets meer uitleggen over op welke manier kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven, of waar dan ook, in ieder geval naar voren komt?
Kunstmatige intelligentie is overal om ons heen. In ons auto's, smartphones en in diensten als Netflix of Google Translate. Maar ook wordt het...
Wacht nog even voor, want Netflix zeg je bijvoorbeeld. Ja. Op welke manier dan?
Bijvoorbeeld als je een film hebt bekeken op Netflix, krijg je een melding van, hey, misschien vind je dit film ook leuk.
Heb je Netflix?
Ja.
Hier even in de zaal. Hoeveel mensen hebben Netflix? Steek even je hand op. Ik zie hier een score van 100%. Misschien op eentje na. 99%. Heeft dus Netflix. Dat je dus aangeboden wordt welke film je moet gaan kijken. Ja, wat vinden we daarvan? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar Nouri. Mag ik jou vragen, wat vind je ervan dat Netflix dat aanbiedt?
Om eerlijk te zijn, ik vind het eigenlijk hartstikke fijn. Ik kijk zelf heel veel Netflix. En als ik dan klaar ben met een serie of een film, krijg ik gelijk een nieuwe aangeboden film. Die ik dan daarna ook kijk.
Ja, dus eigenlijk zeg je, ik vind het alleen maar hartstikke fijn. Iemand die in de zaal een andere mening daarover heeft, die zegt, nou, ik vind het toch iets minder prettig. En ik zie dat Aisha daar iets over wil vertellen.
Ja, dus jij zegt dat je het fijn vindt om een serie of film gelijk weer te kijken. Ik vind het eigenlijk dat mijn tijd van me wordt afgenomen, want ik heb de neiging om dan verder te kijken en dan weer verder en dan weer verder. Dus ik vind het niet fijn.
Oké, duidelijk. Dus je begint al een beetje hier in debat te gaan. Zometeen, beste luisteraar, gaan we ook daadwerkelijk met elkaar in debat. Maar het is wel eventjes inderdaad de meningen die hier even lijnrecht tegenover elkaar worden neergezet. Sachida, terug naar jou. Wat vind jij, Netflix? Vind je het fijn dat dat woord jou wordt aangeboden?
Ik ben het eens met Nouri. Ik hoef tenminste niet op te zoeken welke film ik leuk of niet leuk vind.
Ja, kunstmatige intelligentie, daar vindt het plaats. Nog meer had jij? Je hebt nog een ander onderdeel.
Kunstmatige intelligentie speelt ook een rol in de zorg. Met software en computers kan je infectie eerder herkennen, waardoor je tijdig kunt ingrijpen. Ook is het in de wapenindustrie toegepast.
De wapenindustrie?
Ja.
Oké, op welke manier dan?
Er zijn drones gemaakt waarmee je de vijand kunt zien zonder dat ze het in de gaten hebben.
Klinkt eigenlijk best wel als een coole gadget. Als iemand van, yes, we hebben drones, toch? Ik lijkt me best wel kicken om dat te besturen. Of in ieder geval te bedienen. Maar Wat vind jij ervan, dat die in de wapenindustrie worden ingezet?
Ik vind het wel handig. Je kan het gevaar zien komen aankomen.
Oké, ik ben wel benieuwd. Straks in het debat zal misschien dit ook wel naar voren komen. Over of dat nou inderdaad zo'n goede ontwikkeling is, die drones. Oké, dankjewel, Sachide. En toch ben ik wel benieuwd. En we hebben het al een beetje over gehad, die voordelen en de nadelen. Maar eerst even de voordelen van kunstmatige intelligentie. Misschien, beste luisteraar, denk je ook van... Ik weet nou niet, wat is er nou zo handig aan? En op welke manier kan het nou positief worden ingezet? Hatice, jij kan ons daar iets meer over vertellen.
Nou, we hebben het gehad over wat kunstmatige intelligentie precies inhoudt en waar het in voorkomt. Maar wat zijn de voordelen nou precies? Kunstmatige intelligentie kan veel voorbeelden hebben voor de mensheid. Onder andere de herkenning van spraak, beeld en patronen, de zelfbesturende systemen, vertaalmachines en vraag-antwoord systemen kunnen ons helpen op het gebied van gemak. Zoals...
Gemak, zeg je eigenlijk.
Ja.
Dat is wel een belangrijk woord, denk ik. Als ik een beetje goed begrijp in het onderzoek wat jullie hebben gedaan, is dat het inderdaad, het wordt de mensheid gemakkelijker gemaakt.
Zoals bij het huishouden, dan heb je automatische stofzuigers. Dan hoef je niet zoveel energie te gebruiken.
Heb je die thuis?
Nee, helaas.
Dat zou ik wel te gek vinden. Heeft er iemand hier een automatische stofzuiger? Of doen we nog steeds heel erg ouderwets gewoon met die stok in onze hand? Is er iemand echt met een automatische? Vertel eens heel even, Serdar. Wat voor eentje? Hoe moet ik dat voor me zien?
Het is het lijkt op een schijf. En je zet hem aan en hij heeft een sensor voorin. Dus als hij tegen een muur aan zou rijden, dan draait hij een kwartslag om. En dan gaat het steeds zo totdat hij weer rechtdoor kan rijden. Dus eigenlijk, als je het op de juiste plek neerzet in je huis, kun je hele huis stofzuigen zonder überhaupt te bewegen.
Oh, wat heerlijk. Dus jij krijgt nooit de opdracht thuis, ga stofzuigen?
Nee.
Wauw, dat wordt gewoon voor jou gedaan. Kunstmatige intelligentie vindt dus ook plaats in het huishouden. Nog eentje?
Ook in de gezondheidszorg. Mensen hebben moeite met afwijkingen, kleine afwijkingen te herkennen. Computers kunnen dat veel gemakkelijker en nauwkeuriger. En ook kunnen ze opereren zonder moe te worden te robot.
Ja, want mensen die kunnen gewoon moe worden, ja. Chirurgen, die kunnen niet 24 uur per dag opereren. Misschien zelfs niet eens 8 uur achter elkaar. Daar heb je natuurlijk enorm veel concentratie nodig. En robots kunnen dat wel.
Ja, cool.
Oké, nou klinkt het eigenlijk alleen maar heel positief. Ik denk, ja, waar moeten we hier nou bang voor zijn? Maar er zijn ook nadelen, hè? Abdel, ja, jij wil erop ingaan,
ja,
hè?
Ja, de gevaren van kunstmatige intelligentie. Moderne robots raken veel beroepen, zoals gewoon chauffeur of een bezorger met zelfrijdende auto's of drones. Robots gaan niet alleen laagschotwerk doen, maar ook hoogschotwerk. Dat is het gevaar. Dus,
ja, dus even hoor, die couriers die gaan er last van krijgen. Want robots die gaan gewoon alles transporteren. Ja, en dat hoeven couriers allemaal niet meer te doen. Dus dat is één. Ja. Maar je zegt ook dus over hoogopgeleide mensen die worden vervangen. Hè, ja. Waar dan?
Kijk, hoogscholen zoals in de zorg of zo. En dan worden ze vervangen zoals zij al zei. Chirurgen worden vervangen door robots bijvoorbeeld.
Ah ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Wat net ook gezegd werd. Chirurgen, welke plekken nog meer dan?
Het kan overal gewoon wat je kan bedenken.
Weten mensen hier in de zaal wat ze willen worden later? Of wel in ieder geval welke richting ze uitgaan? Weet jij dat bijvoorbeeld, Luca, welke richting jij later jouw beroep wil gaan uitoefenen?
Ja, zeker. Ik wil chirurg worden.
Oké, en ben jij bang dat dat niet dan overgenomen gaat worden?
Nee, de specialisatie die ik wil doen, dat is nog veel te ingewikkeld voor robots. Dus dat duurt nog een paar jaar.
Te ingewikkeld voor een robot. En dus een mens is nog steeds slimmer.
Ja, bijvoorbeeld met hersenen. Dat kunnen robots echt nog niet.
Nee, het is veel te ingewikkeld. Al die dunne draadjes, al die verbindingen. Welke specialisatie wil je dan doen?
Neurochirurgie.
Ah, zo ja, inderdaad. Neurochirurgie. Dat is nog niet weggelegd voor robots, zeg jij. Wat wil jij zelf worden, Abdel, later? Welke richting?
Ja, dat weet ik nog niet precies. Ik wou misschien iets doen met een bedrijf, maar ja... Ik weet nog niet.
Iets met een bedrijf, ja. Als je het vaag houdt, gaan die robots het niet overnemen. Gewoon lekker vaag houden, inderdaad. Of je wordt gewoon zelf een robot.
Nee, dat niet.
Nee, toch niet? Nee, dat nee, liever niet. Heb je er nog eentje voor ons? Laatste?
Degene die de robots controleren, hebben veel macht in deze wereld. Degene die dat controleren, hebben macht over de mensheid en zelfs over het leven op aarde.
Aha, wacht even hoor. Dus over wie heb je het dan? Welke mensen controleren
de
dat
mensen
dan?
De mensen die de robots controleren, gewoon... Zoals programmeurs en hackers.
Die krijgen te veel macht volgens jou?
Ja.
Aha, ja, dat zou best wel nadelig zijn. Tenminste, als de macht sowieso te veel erbij komt kijken. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Of wat zou
dat
daar...
er digitale dictators kunnen komen.
Aha, dus er kan veel te veel met die informatie gebeuren.
Precies.
Of ze bij de verkeerde mensen en ook dus te veel macht wordt verleend aan deze mensen. Oké, duidelijk. Dankjewel, Abdel. Ik hoor toch al een beetje negativiteit. En ook vooral al dus wat er nu plaatsvindt, mogelijkerwijs wat in de toekomst. Er zijn ook wetenschappers geweest die ons duidelijke, best wel heftige toekomstscenario's hebben voorgeschoteld. Julian, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Kun je daar ons iets meer over vertellen?
Jazeker. AI, oftewel kunstmatige intelligentie, zal in de toekomst een enorme impact hebben op onze samenleving. Daar is geen twijfel over mogelijk. Veel wetenschappers zien gevaren in de verre toekomst, zoals robots die ons tegen ons keren en banen die worden afgepakt. Wetenschapper Stephen Hawking, Tesla-baas...
Stephen Hawking, wie was dat, weet je dat?
Dat is een wetenschapper. En,
ja, zijn natuurkundige,
ja, een natuurkundige
die veel heeft betekend.
Ja, precies. Elon Musk en mede-Apple-oprichter Steve Wozniak hebben samen een brandbrief geschreven om mensen te waarschuwen voor de gevaren van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Het is dus zeker een kwestie om serieus te nemen.
Maar wat bijvoorbeeld in die brandbrief die je zegt, wat werd er dan gezegd? Of wat wordt er dan...
Er werd gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Dus bijvoorbeeld banen die worden afgepakt of dat AI tegen ons keert. Zoals bijvoorbeeld als er een soldaat wordt gemaakt die van AI is, die een robot is, zal die perfect zijn en een mens kan nooit perfect zijn.
Aha, dus eigenlijk wordt hij gewoon vervangen dan, die mensen. Tenminste, ja, ik kan me best voorstellen, als ik zelf legercommandant zou zijn, ik zit in een oorlogsgebied en ik moet kiezen tussen een robot die minstens net zoveel kan als de mens, zou ik ook kiezen voor de robot. Vind ik ook menselijker zelfs eigenlijk om te kiezen voor de robot.
Ja, maar het kan dus ook zo zijn dat die robot zo perfect is dat hij de hele mensheid kan vernietigen.
Oh, of we worden dus zelf robots. Nou goed, in ieder geval, het is best wel even spannend wat je hier zegt. En dit is ook natuurlijk waar sommige mensen nog steeds denken, ah joh, dikke onzin. En de anderen, zoals dus die Steve en de Elon Musk en de Stephen Hawking, die zeggen echt, jongens, we moeten uitkijken. En zelfs die brandbrief die geschreven is, oppassen voor onze samenleving. Ja. Wat denk jij?
Ja, zelf? Ik denk dat het zeker heel gevaarlijk kan zijn.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Oeh, spannend. Dankjewel, Julian. Tot slot, Finn, jij hebt ook onderzoek gedaan. Ja. En jij wil ons toch nog even een korte samenvatting geven van kunstmatige intelligentie.
Wat er is gezegd. Heel veel mensen zijn op dit moment nog positief over de AI die nu wordt gebruikt, zoals in YouTube of Spotify, voor films. Maar de zelfrijdende auto's van Tesla, die bijvoorbeeld binnenkort op de markt worden gebracht, daar... Die AI die leert zelf. Dus als er iets gebeurt wat het nog niet kent, dan leert het ervan. En als dat op robots of andere dingen wordt toegepast, dan kunnen die slimmer dan mensen worden. En dan heb je een probleem, want dan kan je de robot niet meer besturen.
Ja, dus eigenlijk, ik heb die term gehoord, hè, machine learning. Dus die Tesla die leert dus steeds meer en steeds beter in te spelen op het menselijk handelen. Dat lijkt dan heel positief.
Ja. Maar dat is het niet op lange termijn.
Nee.
Dan heb je een probleem, een heel groot probleem. Dus de meningen over dit onderwerp zijn heel erg verdeeld op dit moment.
Ja, nou, het is wel een goed bruggetje naar wat we zo meteen gaan doen. De meningen inderdaad die zo verdeeld zijn dat de leerlingen van het Metis Montessori Lyceum zo meteen ook met elkaar in debat gaan over de stelling kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Dat zo meteen. Nu eerst een heel groot applaus voor onze experts van vandaag. Dank jullie wel. Dank je wel voor het onderzoek dat jullie hebben verricht en dat jullie ook de resultaten daarvan aan ons hebben laten horen. Ik hoop, beste luisteraar, dat je nu iets meer grip hebt op wat nou kunstmatige intelligentie is. Nou, mocht het nou nog niet helemaal het geval zijn, blijf dan wel vooral luisteren naar het debat. Mogelijkerwijs kom je dan nog wel op hele andere ideeën en gedachten dan je voorheen had. Dat zometeen bij Radio Lab No Excuse. Nu eerst muziek. Well, now, don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild.
seeing green. But I gotta keep it going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like gay so theme. Beam. Fun rapping, cause that's my dream. Change it more deep for sticking to me.
Terug bij Radiolab No Excuse, het programma waarbij we met middelbare scholieren uit Amsterdam op onderzoek uitgaan naar actuele thema's en daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein, ik zit hier nog steeds met de leerlingen van 4 HAVO, Metis Montessori Lyceum. Laat je horen! Ja, de stemmen zijn al een beetje opgewarmd, maar er zijn ook een paar mensen die hier in de zaal nog niets hebben laten horen. Die hebben hun stem, om zo te zeggen, even gespaard. Want zij gaan nu met elkaar in debat. Over kunstmatige intelligentie. Dat onderwerp wat vandaag de dag zo ontzettend vaak besproken wordt en zo ontzettend hard aanwezig is. En misschien nog wel veel meer. Gaat het een gevaar opleveren of niet? Nou, daar gaan we het over hebben. En daarom ook de stelling luidt: kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Mohammed.
Nou, wij zijn voor deze stelling. Dit omdat kunstmatige intelligentie heel veel voordelen heeft. Zo is het ook dat kunstmatige intelligentie voordelen heeft op de veiligheid van de mens. Zo een voorbeeld, e-mail filteren. Doordat we dat kunstmatige intelligentie gebruik maken van de data, kunnen ze een oplichtende e-mail, kunnen ze dat zien en dan kunnen ze dat eruit filteren. Door het bijvoorbeeld in spam voor te zetten of het gewoon helemaal te verwijderen.
Luchman, jij wil hierop ingaan. Ja.
Wat Moment net zei over veiligheid is juist eigenlijk, zoals wij hebben gevonden, het tegenovergestelde. Als een AI zeg maar zelf kan nadenken, kan hij meteen ook heel makkelijk alles inbreken als hij daar zin in heeft. Laatst in het nieuws is nog gekomen dat een 11-jarige jongetje uit Florida in een government site heeft ingebroken omdat hij zich verveelde. Als al een 11-jarig kind dit al kan doen, wat kan er niet gebeuren als er een AI die wel die kennis allemaal heeft, dat dit gaat doen?
Ja, Luca, ik als een 11-jarig jongetje inderdaad dit al meemaakt, dan moeten we toch hartstikke dood bang voor zijn.
Nou, wat jij dus zegt, is dat je ervan uitgaat dat de AI ook die kennis heeft om te programmeren en om te kunnen hacken. Als je simpelweg die kennis niet toegankelijk maakt voor de AI, kan die dit ook niet doen. En dan blijft hij gewoon bij wat hij moet doen.
Even voor de luisteraar, want we gaan meteen al op een hoog niveau dit debat aan. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Dat is de stelling van vandaag. En op welke manier in ons dagelijks leven komt het naar voren? En ook vooral, heeft het een positieve of negatieve lading? Ik wil graag wel horen van Milan.
Wij vinden dat kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven een redelijk negatieve invloed heeft. Omdat apps zoals Spotify en Netflix, die komen steeds meer over je te weten wat voor series je leuk vindt en zo.
Dat is toch juist handig?
Nou ja, ergens is het handig. Het maakt het makkelijker voor jou om nieuwe series of muziek te vinden. Maar je geeft wel heel veel van je privacy en jouw data vrij aan bedrijven. En bedrijven gebruiken die data vaak voor eigen doeleinden.
Ja, oké. Dus die privacy, die wordt wel echt enorm weggegeven. En dat kan gebruikt worden voor verkeerde doeleinden. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Ik hoor inderdaad veel over privacy. Maar als het dan gaat ook op het gebied... Ik hoorde eerder van de experts op het gebied van werk. Hè. Op welke manier moeten we nou bang zijn dat die robots... Ja, ons gaan overnemen. Ik weet niet hoe ik dat voor me moet zien. Heeft er iemand hier een gedachte over kunstmatige intelligentie, robots, op werkgebied? Abdelghani.
Ja, wij zijn dus voor de stelling. En het heeft een positieve voordeel. Omdat het een robot kan namelijk veel meer doen wat één iemand kan. Daardoor is er veel meer massaproductie. Waardoor er veel meer eten komt, veel meer stoelen, veel meer dingen. En daardoor wat ook goed is voor de bevolkingsgroei, zeg maar.
Oké. Massaproductie, alleen maar hartstikke goed als er dus door robots zoveel geproduceerd wordt. Larissa, daar ben je het niet mee eens volgens mij.
Nee, want omdat er inderdaad massaproductie is, verwachten mensen steeds meer dat het er is en dat het er ook moet zijn. En dan wil je steeds meer. En op een gegeven moment vraagt dat ook gewoon heel veel van, zeg maar, de wereld zelf en van toch wel arbeidskrachten.
Wordt eigenlijk gewoon overbevraagd.
Precies.
Dat kunnen we niet aan.
Wij mensen worden dan, zeg maar, hoe je het kan zeggen, verwend. En dit is iets wat we juist willen voorkomen, omdat het anders gewoon, ja, drastisch is voor de samenleving.
Ja, dus gewoon echt, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, die massaproductie op werkgebied. Ik hoor hier twee heel verschillende meningen. Wat vind jij, Mohammed?
Ik vind dat ze allemaal ongelijk hebben. Kijk, jullie hebben op één ding gelijk. De robot zal de industrie van de mensen overnemen, toch? Maar daardoor gaat de jeugd verlangen naar een hogere opleiding, zodat ze zichzelf kunnen garanderen op een goede baan.
Wat Mohammed beweert is dat jeugd juist gemotiveerd gaat worden, maar ik zie dat niet in. Want de jeugd van tegenwoordig zit alleen maar achter een scherm nieuwe dingen te ontdekken. Wat wij nieuw noemen zijn games en geen nieuwe bomen, nieuwe dieren. En die mensen kunnen geen normaal leven leiden, want later moeten zij ook een ouder worden of een baan krijgen. Maar met een hele andere mentaal gedachte en psychologie, wat niet gezond is en ook niet gezond voor de samenleving later.
Ik wil ingaan op Aisha. Want ze zullen later toch zullen ze zich gaan realiseren dat ze juist dom bezig zijn. En daardoor gaan ze stappen nemen en gaan ze gewoon voor een hogere opleiding.
Ja, dus eigenlijk mensen worden gestimuleerd om steeds hoger op te gaan. Ja. Oké, duidelijk.
Ze willen juist nieuwe dingen gewoon ontdekken, et cetera. Nieuwe technologie.
Oké, dus mensen worden uitgedaagd om zo hoog mogelijk een hoge opleiding te volgen. Wat wil je zelf, welke richting?
NVNT, laborant.
Oh ja, laborant. Kan het overgenomen worden door een robot?
Nooit.
Nooit. Jij bent het en jij blijft het. Een robot komt niet aan jouw baan. Luchman.
Wat Moment net zei, dat de jeugd van dan gemotiveerd wordt. Maar als je ziet, stel voor, alles is overgenomen door robots. En mensen en robots zijn iets compleets anders. Hoe wil je dan hetzelfde worden als iets wat je nooit kan zijn? Dat lijkt mij best wel onmogelijk.
Kijk. Luchman, de mens is niet zo dom toch dat ze een robot gaan creëren toch zonder een knop waardoor ze die robot uit kunnen zetten. Dus als ze, broer, kijk, luister. Dus zeg voor wat de experts net zeiden, de robots zullen uiteindelijk overnemen. Dat zal niet gebeuren als een mens een knop gaat creëren, maar een handmatige knop waardoor ze die ding kunnen uitschakelen.
Duidelijk. Ejet.
Vele bedrijven houden zich bezig met kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat bedrijven ook alles preciezer willen en beter willen dan het mens zelf. Dus ik denk dat er uiteindelijk toch wel iets komt waardoor het apparaat zichzelf kan besturen en zichzelf, zeg maar, laat stoppen. Dus er is niet, ik denk niet dat een bedrijf zo langzaam zal gaan dat de robot of het voorwerp niet zelf aan of uit kan gaan. Dus er zal ook minder werkgelegenheid zijn voor mensen om bijvoorbeeld die robot aan of uit te doen.
Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Hier aan deze kant, Abdel, jij wil daar vanuit het publiek. Jij zat eigenlijk niet bij de debatteerders, maar jij wilde iets opzeggen.
Iets inbrengen. Hoe heet het? Later gaan robots hoge en lage banen overnemen. Het gaat niet hoe hoger opgeleid, dat maakt niet uit. Robots kunnen later alles overnemen.
Alles. Dus iedereen opgepast. Dilara, wat heb jij daarop te zeggen?
Laten we zeggen dat een robot de baan van een docent overneemt. Dan zouden de kinderen minder hulp krijgen van de docent, van de robot. Want de robot kan niet, net als een docent, een menselijke docent, de kind stimuleren en motiveren. Dat kan een robot niet, omdat het geen gevoelens heeft. Een docent daarentegen wel.
Hey. Ja, die menselijke emoties, die menselijke gevoelens, dat kan een robot toch nooit nabootsen? Een docent kan toch nooit, jullie docenten kunnen toch nooit vervangen worden door een robot? Ofwel, Luca?
Nou, het hele idee van kunstmatige intelligentie is dat het uiteindelijk ook gevoelens kan hebben. Want het moet een soort mensenbrein nabootsen. En daarom kan het uiteindelijk dus gewoon makkelijk die emoties overnemen. En
gaan we daarheen inderdaad? Denk je dat robots op een gegeven moment echt gevoelens gaan hebben of nabootsen? Hoe zie je dat voor je?
Ja, ik denk dat het wel gaat komen, maar het gaat wel nog lang duren. En ook sowieso wat je zei over de banen. De robot moet het ook leren. Dus er moet altijd nog een docent zijn die het aan de robots leert.
Oké, okay, ja, inderdaad, duidelijk. Larissa.
Over de docenten dan inderdaad. Er zijn steeds meer kinderen tegenwoordig die speciale benodigdheden hebben. En dan kun je wel docenten hebben die robots dat aanleert om met hun om te gaan. Maar ze worden na elke keer scenario's, of zoals een van de experts zei, prikkels gegeven. Waar ze dan weer zeg maar, over nadenken en op die manier zichzelf verbeteren. Maar het ding is dat als je kinderen met speciale benodigdheden zijn al helemaal anders dan andere kinderen. Ze denken anders, ze regelen dingen anders in hun hoofd. En dat is gewoon iets wat, als een computer dat aangeleerd wordt, dan wordt het gezien als één speciaal kind. Ja. En dat is iets wat we juist moeten voorkomen, zodat dit niet gebeurt.
Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Dus iedereen die buiten die middenmaat valt, iedereen die speciaal onderwijs nodig heeft, of speciale manier van communicatie, of gewoon net niet helemaal meekomt in zogenaamd de norm, even tussen aanhalingstekens, van de samenleving, die gaat het gewoon nog vele malen moeilijker krijgen. Daar kunnen robots niet op ingesteld zijn. Wat vind jij daarvan, Mohamed, wat hier gezegd wordt door Larissa?
Ik wil eigenlijk ingaan op Abdel.
Oké, doe maar.
Abdel. Kijk, wat hij net zei, is zo van dat de robots, de laagopgeleide banen en de hoogopgeleide banen zullen gewoon afpakken van de mensheid. Maar daardoor gaan ze toch ook veel slimmer worden. Zullen uiteindelijk de hackers de robot niet meer kunnen besturen, toch? Vandaar dat de uiteindelijke knop moet gemaakt worden, toch? Een handmatige knop. En daardoor kan alleen een mens kan die uitschakelen. En daardoor kan de robot, als die wordt uitschakeld, niks meer doen.
Oké, okay, nog even een reactie van Abdel. Korte reactie graag.
Korte reactie? Oké, okay, kijk. Robots toch kunnen later gaan zichzelf verder ontwikkelen, waardoor die knoop waarschijnlijk later geen effect meer heeft op die robot.
Broer, die knop is gemaakt zodat gewoon niks. Die robot laat gewoon alles stoppen, alles. En die knop laat die robot gewoon uitschakelen. Het schakelt het helemaal uit. Helemaal.
Helemaal. Ik raak zo overtuigd van Mohamed. Ik zie inderdaad zo'n knop vormen waarbij we alles kunnen uitschakelen in één keer. Alles kan uit en dat kan die mens nog steeds zelf blijven doen. Maar wat is die robot? Ik hoorde het een paar keer al. Emoties. Op welke manier een robot nou wel of niet emoties kan nabootsen of dat gaat doen in de toekomst? Als we het hebben op het gebied van liefde, vriendschap. Is dat niet juist een enorme uitkomst? Dat die kunstmatige intelligentie of die robot, dat die wordt ingezet straks. Voor mensen die geen partner hebben, is dat niet juist hartstikke goed? Wat vinden we daarvan, Mohamed?
Nou, zoals de meeste van jullie weten, is dat 60% van de meeste Japanners, bejaarden daarvan, die hebben dan zo'n robothondje, zodat de oude mensen zich nog steeds een kampioen hebben wanneer ze naar buiten gaan, zodat ze zich niet zo eenzaam voelen. Want eenzaamheid heeft natuurlijk hele negatieve effect op een mens.
Ja. Zou jij later, als je straks 65 plus bent, zou je zo'n robothond eventueel willen?
Als ik eenzaam ben en mijn familie me niet komt bezoeken, dan ja, waarom niet?
Als je eenzaam bent en je familie komt je niet bezoeken, ja hoor, prima. Zo'n robothond, kom maar door. Een robothond ter vervanging van menselijke aandacht. Wat vinden we daarvan? Is het een verrijking of moeten we er bang voor zijn? Wat vind jij?
Ik vind
persoonlijk, en ik denk dat heel veel mensen mij gaan steunen met deze mening, dat de warmte die een mens geeft geen enkel apparaat of robot of wat dan ook kan geven.
Oké. Okay. Dankjewel, Aise, voor deze duidelijke, overtuigende gedachte. Ik begrijp wel wat je zegt, maar zijn we het ook hiermee eens? Luca?
Nou, toch zijn er 80% van de ouderen in Japan die dus wel zo'n hondje hebben.
Het stijgt gewoon de hele tijd, dat percentage. Zometeen heeft 100% heeft zo'n robothond. Maar het is wel waar, ja. Waarom hebben ze dat?
Gewoon omdat er niet genoeg hulpverleners zijn die ook constant bij hun kunnen zijn. Misschien niet genoeg naasten. En zo hebben ze toch nog contact. En die hond, dan kunnen ze gewoon even lekker wandelen. Ze zijn ook buiten, ze zijn weer onder de mensen. Dus dat is toch fijn voor ze.
Zie je Japan daarin als een voorloper? Is het maar iets wat wij ook mee gaan maken, denk je, hier in Nederland?
Ja, zeker.
Oké, dat gaat hier komen. Wij gaan straks zometeen ook die robothond massaal tot ons nemen. Loegman, wat vind jij?
Terugkomen op die robothond van Luca. Hij lijkt te klinken alsof er geen andere mogelijkheid is dan een robothondje nemen. Ze zouden die oudere mensen met elkaar laten leren kennen, zodat ze tenminste iemand hebben die ze goed kunnen begrijpen. Want het is nog steeds technologie en oudere mensen hebben daar altijd moeite mee en zullen dat ook altijd hebben.
Serdar.
Ja, ik wou ook iets toevoegen aan wat Luchman zei. Een echte hond met een echt baasje, als het hondje doodgaat en komt te overlijden, het baasje zal waarschijnlijk tranen laten. Maar als je een mechanisch hond hebt, een apparaat, als je telefoon stuk gaat, ga je naar de verzekering of laat je hem maken. Er is niet echt een emotionele band tussen de twee dingen. En ik vind dat het belangrijkste, persoonlijk.
Emotionele band, ja. En toch dat hondje, dat staat nu eventjes heel symbolisch voor dus hoe die mens vervangen kan worden of die menselijke aandacht. Maar als we nog een stapje verder gaan, liefdesrobots. Ja, we denken allemaal, nee joh, dat gaat nooit komen. Maar stel nou van wel. Stel nou, bedoel, we zijn al liefdespoppen. Die worden allemaal massaal ingekocht door mensen. Maar bijvoorbeeld liefdesrobots. Dus echt die vervanger van die partner. Vinden we dat nou een goed idee? Wat vind jij, Ayet? Ja.
Ik ben het er niet mee eens, omdat door kunstmatige intelligentie gaat er al veel meer werkgelegenheden weg. Dus ik denk dat door die hond er liever een persoon kan komen die de ouder kan verzorgen. En bijvoorbeeld boodschappen met diegene kan doen, waardoor er ook een echte emotionele band ontstaat. En als je dat met de hond gaat doen, is dat veel minder leuk dan dat je dat met een echt persoon gaat doen. En die persoon kan je ook echt als een eigen dochter beschouwen.
Oké, duidelijk. Dus het is gewoon niet goed om dat te vervangen. Maar ik ben toch wel benieuwd. Hier aan de andere kant. Ik ga even een vraag stellen. Stel, Otman. Stel later, jij wil heel graag een partner. En die kan je niet vinden, want er is niemand waarvan jij denkt, nou, die vind ik leuk genoeg. Niemand is perfect genoeg. Maar je kan wel straks een robot kiezen die precies aan dat plaatje voldoet wat jouw ideale partner is. Zag jij, ja, dat wil ik eigenlijk wel. En waarom? Wat zijn de voordelen van zoiets?
Ja, dat zou ik wel willen. Want kijk, als je geslachtsgemeenschap met een robot gaat hebben, krijg je geen SOA.
Ja, nou, het klinkt lachen, maar het is natuurlijk wel een heel groot probleem van deze tijd. Een SOA krijgen, die krijg je dus niet. Dus eigenlijk zeg je, nou, dat is best wel voordelig. Ja, het is natuurlijk een beetje een grapje, hè? Dat weten we allemaal. Het is een beetje, ik bedoel, het is natuurlijk een beetje een aparte formulering. Maar ik vind het wel leuk dat je me eventjes meeneemt. Maar wat kan nog meer een voordeel zijn van zo'n robot als partner? Hoeft even niet over jezelf dan, maar gewoon in het algemeen. Wat kan het voordeel zijn van, in plaats van een mens van vlees en bloed, dat het een robot is?
Hij kan je bijvoorbeeld helpen met het huishouden thuis. Bijvoorbeeld, stel je bent oud en je kan bijvoorbeeld niet afwassen en al die dingen, kunnen zij alles voor je doen en zo.
Ja, dus kan alles voor je doen. Dus iemand die er en voor je is, waar je geen SOA van krijgt, en ook nog eens even de ramen lapt. Nou, ik stem wel toe hoor. Luchman?
Udman heeft misschien gelijk over die SOA, maar als we het toch hebben over geslachtsgemeenschap, het is niet even je lading doen en dan klaar. Het is veel meer dan alleen dat. Het gaat om comfort, emotionele dag. Het is iets heel speciaals. En als je dat gewoon aan een metalen doos overlaat, waar gaat het naartoe met ons als mensheid?
Ik vind de symboliek in jouw woordkeuze best wel magistraal. Mohammed, hier wil jij op ingaan. Ik kan niet wachten tot te horen wat jij hier op te zeggen hebt. Die mechanische doos, die kwam net naar voren. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, een liefdesrelatie met een robot. Is het nou wel wat of niet? Wat vind jij? Moeten we het nou wel of niet omarmen? Mohammed.
De percentage van verkrachters daalt dan. Als we die... die seksrobots gaan gebruiken.
Ja, dus die seks, liefdesrobots, percentage van verkrachtingen kan gaan dalen. Waarom eigenlijk? Ik loop wel meteen weg, maar hoe dan? Op welke manier? Ja, help eventjes. Waarom dan?
Doordat dus verkrachters misschien zo'n eigen robot zullen kunnen verkopen, zullen ze dus niet meer op straat gaan en vrouwen aantasten, vrouwen verkrachten. Want ze hebben al zo'n seksrobot waar ze dus hun lading in kunnen doen. En zo'n seksrobot kan ook ervoor zorgen dat de prostituee ook heel erg gaat dalen. Want mensen kunnen zo'n seksrobot kopen en die blijft dan voor altijd. En dan kun je dus altijd je lading in doen, in plaats van dus elke keer teruggaan naar de prostituee om daar je lading in te doen.
Oké, ik vind dit debat lekker spicy worden. Gewoon de lading, hoe vaak ik dat woord al heb gehoord. In ieder geval, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Dat is de stelling waar we het vandaag over hebben. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Ik heb meningen gehoord over op het gebied van dagelijks leven, op het gebied van werk, op het gebied van de liefde, intimiteit, het huishouden. Zijn er argumenten die nog niet genoemd zijn? Of waarvan je zegt, ja, ik wil die toch nog even graag benoemen, waardoor ik vind dat deze stelling echt kracht bijgezet wordt of juist onderuit gehaald. Aisha.
Laten we denken dat we in de toekomst zijn en mensen echt een robot hebben die als partner is. Hoe gezond is het verstand van die mensen die om een metaal iets, waar ze houden van die metalen doos dus, ze houden daarvan, die mensen zijn toch niet goed in hun hoofd? Dat is toch omdat je geen onderscheid meer kunt maken tussen een mens met een hart of een mens zonder hart, dat het geen mens is. Dat is niet gezond.
Mohammed, jij gaat echt je vingers al knakken bijvoorbeeld, al voordat je iets gezegd hebt. Spuil je uit.
Nou, ik wil zeggen dat mens emotionele connecties met alles zou kunnen toepassen. Je zou bijvoorbeeld een liedje heel leuk kunnen vinden. En misschien dat een liedje je uit de depressie haalt, waardoor je dus emotionele waarde aan het liedje vastzet. En ik vind het best wel raar dat zojuist werd gezegd dat een mens niet goed is in de hoofd, omdat hij emotionele waarde aan iets anders toepast dat geen hart heeft. Ik bedoel, waar gaat het over? Kunstmatige intelligentie en dan...
Hebben we het hierover. Ja, maar eigenlijk, hè, als ik toch even een beetje ook zelf advocaat van de duiven mag spelen. Mijn laptop heb ik best wel wat gevoelens voor. Of in ieder geval, ik zou toch redelijk heartbroken voelen als iemand mijn laptop steelt of iemand mijn laptop kapot maakt. Nog een paar weken terug viel er koffie over mijn laptop. Nou, ik dacht even bijna dat ik doodging. Ik wilde echt bijna gewoon zeggen van nou, dag mensen. Dag dames en heren, ik ben er niet meer, want die laptop, daar kan ik niet meer zonder. Is dat ook inderdaad wat straks gaat gebeuren? Dat we allemaal niet meer zonder kunnen? Of gebeurt het al? Milan?
Nou, ik wil reageren nog op Mohammed, want hij zei dat een liedje dan... dat mensen emotionele waarde aan een liedje geven, hechten. Maar een lied, dat wordt gezongen en gespeeld door een mens. Dat is een band, dat is een groep mensen. Daar kan je gevoelens voor hebben.
Bedoel je dat ook? Een liedje wat gezongen wordt door mensen?
Nou, het gaat niet per se om het mens die het zegt. Het gaat meer om de tekst. En dat zijn woorden en dat zijn letters die gewoon geschreven zijn op een stukje papier. Dus je hecht emotionele waarde aan de woorden die worden gezegd.
We hebben nog 2 minuten. En in die 2 minuten wil ik graag van beide kanten nog een argument horen. Of misschien durf je wel zelfs een pleidooi aan te gaan. Dat mag allemaal. We hebben nog 2 minuten. En graag wil ik horen, als het gaat over de stelling kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter, wil ik graag het woord geven aan Alena.
Oké, een kunstmatige intelligentie heeft niet alleen maar nadelen voor onze economie, liefdesleven en samenleving. Maar het heeft ook nadelen op onze veiligheid. Bijvoorbeeld, zelfrijdende auto's zijn een software op wielen. En het is dus verbonden met het internet, die makkelijk gehackt kan worden. En in Nice in Frankrijk is er gebeurd dat een meneer de auto heeft gehackt, waardoor er hele erge dingen zijn gebeurd.
Hele erge dingen? Waar moet ik aan denken?
Er was dus een ongeluk gebeurd met de auto, doordat hij het gehackt had.
Oké, duidelijk. Ja, onze veiligheid komt in het geding. Niet alleen liefde, niet alleen de zorg, niet al die dingen in het dagelijks leven waar we voor op moeten passen, maar ook onze veiligheid, zegt Elena. Mohammed.
Ja, kijk, als we de beste zorg hebben, robots zullen uiteindelijk geen fouten meer kunnen maken, toch? En daardoor zal die man die een botsing heeft gemaakt, toch? Heel erg goed geopereerd worden door die robots. En zullen zij hem, ja, de kans dat hij dan overlijdt, is dan echt niet heel.
Oké, dus het is, juist wordt alleen maar kleiner gemaakt, die kans. Ja.
En die Tesla bestaat uit kunstmatige intelligentie. De volgende keer zal hij diezelfde fout niet meer maken, begrijp je? Broer.
Of zus. Kunstmatige intelligentie. Inderdaad, dus een belangrijk kenmerk natuurlijk, wat je eigenlijk hier aanhaalt, Mohammed, is dat die kunstmatige intelligentie leert. Dus weer van menselijk handelen en zo steeds beter wordt. Luchman.
Terugkomen op wat Mohammed net zei. Als we zeg maar hij zei dat de AI die zich steeds verder aan het evolven is, toch? Maar op een gegeven moment is hij weer te slim. En waarom zou dan bijvoorbeeld een machine, die ziet dan dat er steeds mensen doodgaan, waarom zou je dan daar nog steeds energie aan uitgeven als er toch steeds meer mensen doodgaan? Hij gaat er geen.
Nouri, jij wil hierop ingaan?
Zoals je zei, dat ze gaan evolueren en dan gaan ze geen interesse meer insteken in het redden van mensen. Maar we hebben al tekorten in de zorg. Dus als we geen machines met AI erin zetten, gaan er juist steeds meer mensen dood. Omdat ze niet geholpen kunnen worden.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, we kunnen niet meer zonder. Het wordt alleen maar heel erg heftig als dat niet gaat plaatsvinden. Als we niet juist door die robots worden geholpen. Is dat wat je zegt?
Dat klopt.
Ja, oké, dus we moeten juist echt die robots omarmen. Nog even één laatste reactie. Ik heb nog 30 seconden. Larissa, laat je horen.
Inderdaad, zoals je zegt, we hebben hun steeds meer nodig voor hun hulp. Wat ook betekent dat we meer emotionele waarde aan de robots hechten. En dat gaat weer terug op dat ene liedje, heel snel. Is zeg maar, we hechten er waarde aan, een emotionele waarde, omdat de tekst komt allemaal. Als het echt emotionele waarde voor ons heeft, dan snappen we de tekst en dan heeft het ook een deel in ons leven. En wat Aisha bedoelde, is zeg maar dat het niet goed is om aan die robot emotionele waarde te voegen, is omdat we steeds meer dan met die robots bezig zijn. En daar onze liefde aan geven in plaats van aan de mensen. Dus de sociale interactie valt steeds verder weg.
Wow. Stel, wat hier gezegd wordt, sociale interactie, hè? Larissa stelt het duidelijk, die valt steeds meer weg. Jullie zijn nu, hoe oud ben jij nu als ik vragen mag?
16.
Wat is jouw naam?
Yesin,
16 jaar. Mag ik een persoonlijke vraag stellen?
Ja hoor.
Wil je later kinderen?
Weet ik niet.
Nog niet? Nou, ook heel helder, duidelijk. Weet je nog niet zeker. Maar stel, je krijgt later kinderen. Ja. Stel. Wat zeg jij? Zeg jij van nou, het is juist heel erg goed, dames en heren, of lief kind van mij, dat wij op een gegeven moment robots in het leven hebben geroepen? Dus zeg je tegen je kind later, ga inderdaad die robot omarmen, als jij je kind mag adviseren? Of zeg je, nee, zorg ervoor dat die robots juist uit ons leven gebannen worden. Dat je niet die robots in je leven voor alles inzet. Wat zeg jij tegen je kind?
Ik zeg dat robots ons goed vooruit helpen. En de mensen zijn zeg maar niet even slim als robots. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis kan jij bijvoorbeeld in een lichaam van een mens kijken of hij kanker heeft of niet zonder een apparaat. Want met een robot kan je wel in zijn lichaam een scan doen. En dan kan je zeg maar ziektes vinden.
Zo, dat is even duidelijk inderdaad. Op de plek, zo in het ziekenhuis, daar kan een robot enorm veel helpen. Dus tegen jouw kind zou je zeggen, juist alleen maar goed dat er robots in ons leven zijn.
Ja, en bijvoorbeeld Google, dat wordt vaak gebruikt. En ja, zonder Google kunnen we ook bijna niks, zeg maar. Hun zeggen ook allemaal, ja, dit, dat, maar ze gebruiken allemaal Google.
Ja. Eén laatste reactie over hen, de tegenpartij, die net eventjes heel duidelijk door Yassin naar voren werd gehaald. Eén laatste reactie in dit debat over kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Dilara, aan jou het allerlaatste woord.
Ik wil een voorbeeld geven. Als we een robot inzetten om problemen in het milieu op te lossen, dan ziet die robot dat wij het probleem zijn. De mensheid is het probleem voor het milieu. En wat gaat die robot dan doen? Dan gaat de robot zich inschakelen om de mensheid uit te schakelen. En ja, dat is het.
Oké, dat is het. Dat is voor jou duidelijk waarom eigenlijk kunstmatige intelligentie niet ons leven beter maakt.
Ja, precies.
Oké. Dank jullie wel. Hier wordt nog volop in discussie hierover gegaan. Maar we zijn toch echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Deze uitzending die dus ging, mocht het je nog niet duidelijk zijn, over kunstmatige intelligentie. Ik heb veel verschillende gedachten, veel verschillende meningen gehoord. Ik hoop jij, beste luisteraar, ook. Misschien wist je er nog helemaal niks van over dit onderwerp. Misschien ben je op andere gedachten gebracht. In ieder geval wil ik heel hartelijk danken de leerlingen van 4HAVO Metis Montessori Lyceum voor de laatste keer. Laat je horen! Dank jullie wel voor jullie onderzoek en dat jullie dat met ons hebben gedeeld. Ik dank natuurlijk ook de collega's of de docenten van jullie school, Bianca en Joyce. Natuurlijk ook mijn geluidstechnicus Arno Naren. En zeker ook vandaag speciale gast, OBA-medewerker Wanya, dank je wel. Mijn naam is Marjolein en tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab No Excuse. Tot een volgende keer.